Ik ben Michiel van Vught en welkom bij Je Geld en of Je Leven. De podcast die jou helpt betere keuzes te maken ten aanzien van je geld en je leven. Mijn doel? 10 miljoen mensen inspireren hetzelfde te doen. En jij kunt meehelpen door deze podcast 5 sterren te geven bij Apple, Google en Spotify. Leuk dat je luistert. Deze podcast is overigens mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Ja, leuk dat je weer kijkt of luistert. We zijn er weer live opgenomen vanuit de studio hier in Amsterdam. En tegenover mij zit Marijn Vlieg.
Yes,
ja, daar ben je. Hallo. Leuk dat je er bent. Jij bent een gedragspsycholoog bij Dijkster Huis en Van Baar, als ik het goed zeg.
Ja, dat gaat helemaal goed.
Helemaal goed. Kijk, nou, we gaan het vandaag hebben over hoe ons gedrag eigenlijk ontstaat en wat je kunt doen om daar iets aan te veranderen. Super interessant vind ik zelf, want we doen allerlei rare dingen en waarom doen we dat nou zo? Maar misschien voordat we daar naartoe gaan, even wat meer context. Wie ben je en waarom ben je gedragspsycholoog geworden? En dan ook gelijk, ja, wat is dat eigenlijk, gedragspsychologie? Want dat is niet bij jou op de bank liggen met een tissue, toch?
Nee, dat is wel wat mensen vaak denken natuurlijk met psychologie. Een beetje het classic beeld is dat je dan op de sofa ligt. Maar ja, binnen psychologie zijn natuurlijk heel veel afstudeerrichtingen of kanten die je op kan gaan. Ik heb zelf dus sociale psychologie gestudeerd, al een tijd geleden, aan de Universiteit Utrecht en UvA. Het is natuurlijk anders dan de klinische track. Dus wat wij echt bestuderen is groepsprocessen, maar ook sociale cognities. Dus wat voor effect heeft de aanwezigheid van andere mensen op mijn eigen gedrag? Maar ook de denkbeeldige aanwezigheid van andere mensen of reclame of allerlei prikkels in de omgeving.
Denkbeeldig bedoel je, heb je het dan over een imaginary friend of op een andere manier?
Ja, dat zou kunnen. Maar ook als ik denk dat ik geobserveerd word bijvoorbeeld. Hoe ga ik me dan anders gedragen? Maar ook het verschil in context. Dus als ik in een bepaalde organisatie ben of ik ben met mijn vrienden of ik loop door de supermarkt. Wat stuurt dan mijn gedrag?
Ja, precies.
Dus wat is de invloed van mijn omgeving of hoe ik me gedraag? Dat is eigenlijk in essentie wat sociaal-psychologen doen.
Okay.
En ook als je daar meer grip op hebt, dan kan je dat natuurlijk ook proberen op een goede manier te beïnvloeden.
Ja.
Dus zodat mensen ook betere keuzes maken om bijvoorbeeld gezonder te worden of duurzamer te leven. En dat ben ik ook eigenlijk heel toevallig gaan studeren. De middelbare school had ik ooit een leraar. Je had maatschappij leer en dat vond ik echt verschrikkelijk. Het was een beetje politieke besluitvorming en zo. Ja, is leuk als je daar je interesse leert, maar voor mij lag dat niet. En hij doseerde aan de UvA, of aan de Radboud, allebei volgens mij. En hij bracht toen wat modules in over psychologie. En dat is eigenlijk de reden dat ik dat ben gaan doen.
Maar kan je nog herinneren?
Heel toevallig eigenlijk.
Wat was je eerste dat je dacht, dit is interessant, dat wist ik niet.
Waardoor
je zo getriggerd werd?
Ja, dat was alles over groepsprocessen. Dus wij-zij denken met name, maar ook van hoe ontstaan relaties, hoe bouw je goede relaties. Dus dat heeft dan wel weer een beetje het snijvlak met klinisch. Maar ook van framing vond ik echt onwijs interessant. Een placebo-effect met name. Dus,
leg dat gelijk eens even uit dan. We hebben het over placebo-effect. Ik bedoel, ik ken placebo van een neppilletje. Maar hoe zit dat in de psychologie?
Nou ja, dat is dus eigenlijk hoe het werkt. Dus eigenlijk de kracht van het brein vond ik altijd heel fascinerend. Dus dat je daar in de bachelor een van de eerste vakken dan mee in aanraking kwam. Van ik geef een bepaalde groep mensen, die geef ik een medicijn. En een andere groep mensen, die geef ik ook een medicijn, maar er zit geen werkzame stof in. Maar ze denken wel dat ze echt een medicijn ontvangen. En dat verschilt natuurlijk wel een beetje per studie wat er dan uitkomt. Maar dan nog vind ik het verbazingwekkend dat op het moment dat jij denkt dat het werkt, dat het toch jouw gedrag beïnvloedt. En dat sommige mensen dus ook dan daadwerkelijk beter worden of andere keuzes gaan maken.
Maar het is niet alleen je gedrag, ook je gezondheid zelfs. Dus fysiologisch kun je ook dingen veranderen door alleen maar eraan te denken of zo.
Ja, tot op zekere hoogte heb je daar best wel veel invloed op.
Ja, heftig.
Dus dat sowieso, ik denk dat we heel veel gaan leren nog over de hele de lichaam-geest connectie. Super boeiend. Ja. Dat is wel wat meer in de spirituele hoek, maar als je daar wel meer over wil leren dan Joe Dispenza. Is een arts en onderzoeker. Heeft ook heel veel boeken hierover geschreven. Echt over de kracht van het denken. Dus kan ik mijzelf gezonder denken, bijvoorbeeld.
Oh ja.
Ook wel wordt ook wel wat controversieel beschouwd, maar in de kern van wat is de kracht van mijn brein en welke invloed heeft de omgeving en wat ik denk en kan ik mezelf dan een ander leven aanmeten, dat vind ik heel boeiend.
Ja, dat is een beetje van
Dus ik denk en dus ik besta of zo. Hebben ze dat soort uitspraken toch?
Ja,
dus ik
dat denk is en dus weer ik filosofisch. Word.
Ja. Ja. Maar daar zit ook een beetje achter natuurlijk. En je hoort, ik zat wel in een van de podcastlijst van een van de oud-militair of zo. En die zei, ja, weet je, je moet gewoon altijd doen waar je invloed op hebt. En je eigen gedachten sturen is altijd het belangrijkste. Dus je kunt altijd zelf een uitkomst kiezen. Omdat je kunt gewoon je brein, althans je gedachten besluiten.
Ja.
Ik weet niet of het helemaal waar is, maar het klonk wel goed natuurlijk.
Ja, ik denk dus wel dat het inderdaad tot op zekere hoogte waar je invloed op hebt, natuurlijk heel krachtig is om dat in kaart te brengen. Dat is ook een van die COVI, dus de 7 principes van effectief leiderschap, zegt ook van ja, wat is mijn cirkel van invloed en wat mijn cirkel van betrokkenheid? Dus ik heb dat, of dat nou op werk is of echt privé kwesties van, kijk, ik kan hier van alles gaan vinden, maar de macht die ik heb om dit project te laten slagen is X, Y, Z. En al die andere dingen, of er wel of niet budget voor is, of er spelen daar dingen, daar heb ik niet altijd invloed op. Maar wat ik zelf kan doen en wat ik dus niet kan doen, geeft mij heel veel rust om dat in kaart te brengen.
Ja. Nou, dus die leraar op de middelbare school trigger daar dit eigenlijk allemaal. Ja. Toen dacht je, nou, dan ga ik dat gewoon doen. Lijkt me interessant, vooral die groepsprocessen en alles.
Ja.
En nu doe je dit als een vak, toch?
Ja.
En wat doen gedragspsychologen in onze maatschappij? Waar kan ik het tegenkomen? Of,
Je komt ons op best wel veel plekken tegen. Er zijn meerdere adviesbureaus in Nederland, maar ook heel veel gedragslabs bij de overheid, om het zo maar te zeggen. Dus binnen Rijksoverheid, provincies, gemeentes heb je ook wel heel veel gedragsteams. Sowieso wel leuk om, als je binnen de overheid werkt, Behavioral Insights Network Nederland te googlen. Dus dat zijn allerlei mensen met een gedragsachtergrond die echt kijken van hoe kunnen we beleid maken of communicatie optimaliseren met behulp van gedragsinzichten. En ik werk zelf bij Dijksthuizen van Baren. En wij zijn een onderzoeks- en adviesbureau. En ja, wij worden eigenlijk gebeld met heel uiteenlopende vragen. Dus dat kan zijn van bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven die zeggen van ja, water wordt hartstikke schaars. Als in droogte neemt natuurlijk toe door klimaatverandering. Dus hoe kunnen we mensen motiveren om water te besparen? Dus het gaat dan eigenlijk ook niet alleen om motiveren, maar om te zorgen dat mensen daadwerkelijk hun gedrag aanpassen.
Ja.
Dus thuis minder water gaan gebruiken. Of je hebt nu natuurlijk nu de hele energietransitie richting aardgasvrij. Het vraagt ook een hele hoop. Dus ja, hoe pas je dan je huis aan? Wat is daarvoor nodig? Vanuit de overheid, maar ook vanuit mensen zelf. Hoe motiveren we mensen dan om dat te doen? En waar zitten de obstakels? Hoe nemen we die weg?
Ja, maar dat is wel aardig, want voordat we gingen opnemen, zei ja, wat natuurlijk veel gebeurt is, mensen proberen iemand te motiveren van, dit is leuk, dit gaan we doen. Dat is een van de factoren die nodig is. Maar er is ook nog wel wat weerstand of omgevingsfactoren of competenties die je nodig hebt om die verandering echt door te zetten. Dus daar gaan we straks ook over praten. Van, het is leuk die motivatie, maar wat is nog meer nodig om echt die verandering in gang te zetten, volgens mij?
Ja.
Misschien heel even terug naar het begin. Wat is gedrag eigenlijk? Hoe ontstaat zoiets? En vertel daar eens wat over.
Ja, hoe ontstaat gedrag? Vooral gedrag ontstaat door heel veel factoren bij elkaar. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is om te onthouden. Kijk, als wij gedrag proberen te veranderen, dan is het altijd gewoon goed om te beseffen dat het altijd maatwerk is. Dus er is nooit een one-size-fits-all oplossing. Hoe ontstaat gedrag is eigenlijk een combinatie van factoren. Dus vaak zie je dus dat we alleen willen motiveren. Dus dan kijken we naar, welke redenen zijn er voor jou om dit te doen en welke behoeftes zijn er?
Geef eens een voorbeeld.
Mensen hebben natuurlijk allerlei basisbehoeftes. Dus ons brein is in principe vrij lui. Dus wij functioneren het best op het moment dat we zo min mogelijk energie hoeven te besteden. Dus je loopt hier gewoon door het leven en er zijn gigantisch veel prikkels. Dus het is voor jou continu prioriteren van waar besteed ik wel of waar besteed ik niet mijn tijd aan. Dus dat betekent dat we een voorkeur hebben voor informatie die we heel makkelijk kunnen verwerken, die fluent is, zeg maar. Dus je kent bijvoorbeeld het rijtje met allemaal blauwe boeken en één rode. En dat is een soort disrupt is, zeg maar. Of dingen die net niet lekker opgesteld staan of zinnen die niet lekker lezen. Dat is allemaal heel incongruent. Dus het is fijn om even de aandacht te trekken, maar het stoort ons wel. Dus het kost heel veel moeite. We houden ook van dingen die consistent zijn bijvoorbeeld. Ook vanuit energiebehoud. Dus het idee van, wie A zegt doet B. Of als er een bepaald script in een film is ook wel lekker. Dat je, de Hero's Journey is natuurlijk ook vanuit een idee ontstaan.
Het komt altijd wel goed.
Ja, maar ook van, het is fijn om ergens een soort storyline te hebben. Om ergens aan vast te kunnen houden. En het is natuurlijk ook een mooie manier van transportatieverhalen te vertellen. Maar dat terzijde. Ja, en verder merk je ook gewoon, dus ik denk dat het een grote uitdaging is. We hebben zowel echt persoonlijke, meer individuele behoeftes en sociale behoeftes. En die kunnen best wel met elkaar in gedrang zijn. Dus ja, de behoefte aan autonomie is echt classic. Dus we willen het liefst zelf bepalen wat we doen, wanneer, met wie. En ook bijvoorbeeld hoe we ons werk uitvoeren. Hoeveel geld we apart zetten, wat we gaan eten, wanneer we gaan sporten. En op het moment dat iemand dat probeert te veranderen, ja, dan kan er wel eens weerstand ontstaan, want het is niet autonoom en het wordt opgelegd.
Ja.
Dus dat is een soort basisbehoefte dat die heel, ja, die iedereen heeft, dus die behoefte aan autonomie.
Dat betekent dat misschien veel te simpel, maar dat je als iemand een keuze, als iemand een bepaalde keuze wil maken in zijn of haar belang, dat je dan keuzes geeft in plaats van dit is de weg.
Ja, helpt dat, nou ja, dat is een voorbeeld van eigenlijk. Je moet het zo zien van we hebben bepaalde basisprocessen en behoeftes. Dus autonomie is er een van, maar ook competentie. Dus we willen ons competent voelen, maar ook het behoren tot een groep. En op het moment dat dat geschaad wordt op een manier, dus je gaat daaraan tornen, dan krijg je altijd een reactie. Ja. Dus op het moment wat je net zegt van ja, die autonomie die wordt inbeperkt, want ik moet veranderen. Of jij vraagt van mij, ja, of jij dwingt mij om iets te doen. Ja, dan krijg ik per definitie weerstand, want ik word beperkt in mijn autonomie.
Dat weet ik wel, want ik heb dan twee kinderen en die moeten op een gegeven moment naar bed.
Ja.
En dat willen ze per definitie nooit.
Ja.
En als ik moe ben en zo een prikkelbaar, dan word ik vrij kort af. Dus dan werkt sowieso niks meer. Maar als ik wat meer cognitie nog over heb, zou ik maar zeggen, aan het einde van de dag. Dan zeg ik van, joh, nou, we gaan zo naar bed. Wil je of nog Friends kijken of voorlezen? En dan gaan we om 18 naar bed. En dan kiezen ze dus een van de twee. Ja. En dan gaan ze nog steeds om 18 naar bed.
Ja, ja, ja.
Terwijl als ik dat niet doe en zeg, ja, we moeten naar bed. Nee, dan krijg je ruzie. Maar nu hebben ze het gevoel van, oh, ik mag zelf mee besluiten. Dat is zo'n voorbeeld volgens mij.
Ja, nou ja, wat je aan het doen bent, is eigenlijk een classic voorbeeld van gedragspsychologie. Ja.
Nou, kijk eens aan.
Dus wat je doet, eigenlijk je kinderen worden geschaad in hun behoefte aan autonomie. Want die willen, ja, het is ook vervelend. Het is heel fijn om zelf te kunnen bepalen wanneer je naar bed wil natuurlijk. Maar jij geeft hun eigenlijk keuzevrijheid. En dat is een manier om die autonomie weer te kunnen herstellen. Dus zij kunnen kiezen ja, wat ze dus gaan doen. Friends kijken of het andere.
Ja.
En dan, dat is een manier om die weerstand weg te nemen. En ja, dat zijn verschillende dingen die je wel in kaart wil brengen als je dus gedrag wil veranderen. Van, zit er weerstand bij mijn doelgroep? En zo ja, waar zit die dan? Zit die inderdaad op omdat ze geschaad worden in hun autonomie? Maar het kan ook heel erg zijn dat mensen sceptisch zijn bijvoorbeeld. Want dat komt heel erg voort uit onze basisbehoefte aan zekerheid. Dus we willen vaak op het moment dat we gaan veranderen, ja, weten of het werkt. Dus dan krijg je gedachten als van ja, maar gaat dit wel lukken en werkt dit wel? Dus een manier ja, om daarmee om te gaan is ook te kijken van hoe kan je een bepaalde mate van zekerheid geven. Dus je kan niet altijd garantie geven bijvoorbeeld over de uitkomst, maar wel over het proces.
Kun je dus daar een voorbeeld van geven? Waar je...
Ja, bijvoorbeeld stel... nou, we hadden het net even over afvallen natuurlijk, hè? Van, jij bent personal trainer, je wilt daar iemand bij helpen. Kijk, je kan niet de garantie geven dat iemand ook na zoveel tijd zoveel kilo kwijt is. Maar je kan wel de garantie geven van, ik ga je helpen en we gaan dit samen doen. Dus dat je het proces ja, eigenlijk makkelijker maakt voor iemand. Maar dan zit je eigenlijk ook al een beetje op... ja, het vertrouwen in eigen kunnen vergroten. We weten ook dat om te kunnen veranderen je zelfefficacy of je zelfeffectiviteit heel belangrijk is. Dus dat gaat dan niet per se over zelfvertrouwen, maar je vertrouwen ten opzichte van kan ik dit gedrag wat nu van mij gevraagd wordt, kan ik dat vertonen?
Okay.
En het is belangrijk dat dat natuurlijk hoog is. Dus als jij van mij vraagt om 3 keer per week te sporten, dan helpt het als ik vertrouwen heb dat ik dat specifieke gedrag kan. Ja, en daar zijn natuurlijk ook weer allerlei manieren voor hoe je dat ook kan vergroten.
Maar dat betekent mensen. Dus ook bijvoorbeeld, stel je voor, ik sport niet, ik wil gaan afvallen. En ik zeg, joh, jij gaat nu 7 keer per week sporten.
Mm-hmm.
Dan denk ik, ja, dat gaat mij dus nooit lukken. Dus dan wordt de drempel al zo groot. Terwijl ik zeg, joh, weet je wat, begin er gewoon met 1 keer per week.
Ja.
Dus dat zijn, terwijl misschien het beste is om 7 keer, de snelste weg naar succes is 7 keer sporten. Maar dat gaat dus al niet lukken, omdat het barrière te groot wordt. Samen dingen waar je dus...
Maar dat, dan begin je eigenlijk al van los van zelfeffectiviteit echt bij het begin. Van je hogere doel en vervolgens maak het concreet. En een deel daarvan is ook dat het realistisch is. Dus kijk, als jij wil afvallen, dan is het natuurlijk wel... dat kan op heel veel manieren. Dus je hebt je hogere doel is afvallen en daar vallen allerlei verschillende gedragingen onder om dat te bereiken. En dan is het een beetje van, oké, wat is nu stap 1 waar je op in wil zetten?
Ja.
En wat voelt voor jou ook doable om die zelfeffectiviteit ook te hebben? En een deel hoe je die zelfeffectiviteit vergroot is ook kleine stappen. En ook feedback geven over die progressie en je succeservaringen vieren. En op het moment dat, ja, ik word ook al compleet lam geslagen als je van mij nu vraagt, ja, ga 7 keer per week sporten, want het is niet haalbaar. Ja. En soms is sporten überhaupt niet haalbaar, maar is het meer wandelen in je dag integreren. Dus het is ook van dat goed durven af te pellen. En dus ook eigenlijk die holistische aanpak op gedrag kijken. Dus oké, als ik meer wil bewegen, wat helpt dan in mijn omgeving? Wat stimuleert me wel of niet? Heb ik wandelschoenen bijvoorbeeld? Heb ik een sportschoolabonnement? Is dat wel of niet te duur voor me? Wat vind ik leuk? Hoe kan mijn sociale context daarbij helpen? Heb ik een bepaalde controle van vrienden dat we het samen kunnen doen? Welke weerstanden zitten of onzekerheden? En hoe breng ik die in kaart? Of wat is een dag dat het sowieso niet lukt? Want nou ja, mijn werk is een context. Ik noem maar iets. Hè? Iemand is op donderdag altijd 8 uur 's avonds thuis en helemaal uitgeteld. Dat is niet de dag wat je je vaste sportschooldag wil maken misschien.
Ja, precies,
tenzij je iemand bent die graag wil ontladen dan. Dus het ken jezelf, zeg maar.
Maar dit maakt ook alweer tegelijkertijd heel lastig. Want er zijn zoveel factoren waar je dus rekening mee moet houden. Ja. Om goed om gedragsverandering in te kunnen zetten. Ja. Dat alleen al kan zijn van, nou, laat dan maar. Weet je, status quo is ook goed.
Ja.
Lekker makkelijk. Hoef niet na te denken.
Ja, status quo. Ja.
Precies, rode boek eruit is allemaal hetzelfde. Lekker makkelijk.
Ja. Maar daarom is het dus denk ik ook de kunst om dat gewoon rustig aan te doen. En dus ook wel een realistisch perspectief te hebben op gedragsverandering. Dat het af en toe heel erg moeilijk is. Of het dan nu gaat voor bijvoorbeeld afvallen of gezonder leven. Maar ik denk juist dat op het moment dat je dat dus wat holistischer in kaart brengt. Dus je krijgt en naar de omgeving en naar de motieven die iemand heeft. En de weerstanden en zijn de kennis en de vaardigheden er. Dus het vertrouwen in eigen kunnen. Dat je dan een veel effectievere aanpak hebt dan moet je eens vaker gaan sporten, want dat is zo goed voor je. Dan is de vraag ook het motief wat jij aandraagt, of de veranderboodschap die jij pakt, of die ook wel aansluit.
Ja, of je dat überhaupt zelf ook al voelt.
Ja, want dan zeg jij, dat is afvallen is hartstikke leuk, want ik noem maar iets, dan heb je een heel mooi lichaam, maar misschien vind ik dat wel helemaal niet belangrijk.
Ja,
misschien is voor mij stress release heel belangrijk. Of
dan moet je ook die motivator eigenlijk nog weten.
Een manier om dat te doen, dan kom je ook op zelfpersuasion of zelfovertuiging uit van. En dat is een manier om ook de juiste intrinsieke motivatie aan te boren. Dus een collega van mij die doet veel met sport en bewegen ook naast ons werk. En volgens mij is de slogan van zijn bedrijf ook: wat is jouw beweegreden? Want er zijn honderden manieren om dat te kunnen doen.
Ja.
Maar het is vooral fijn dat het werkt voor jou en dat het jouw motivatie is en niet die van iemand anders.
Hey, even naar die zelfeffectiviteit toch even terug. Hè? Want ik zit even te denken, wij werken hier met veel adviseurs en die helpen hun klanten met financiële gezondheid, zou ik maar zeggen. Dus die zorgen dat het nu een beetje poorde is, maar ook later dat je wat geld hebt om, weet ik veel.
Ja.
Zoals het plaatje wat achter jou staat, misschien zien mensen dat daar staat. Zorgen dat u de financiële ruimte houdt om je moeder in huis te nemen.
Ja.
Als grapje. Nou goed, anyway. Zou bijvoorbeeld, kijk, het is geld is vaak best wel complex. Hè? Dus ik heb zelf ooit nog een keer wat studies gedaan, dus ik snap het een beetje inmiddels, denk ik. Maar desondanks blijft het lastig voor veel mensen, wat ik snap. Zou bijvoorbeeld als je die zelfeffectiviteit en het gevoel hebt dat je dit dus kunt, hoe zou je dat kunnen doen? Zou dat bijvoorbeeld helpen dat je zegt, ik laat een klant zelf uitleggen wat iets is of zo? Krijg je daar dan een hogere betrokkenheid van of een hogere, misschien bespreek je autonomie aan? Zo, hoe zou je het zelf doen? Hoe zou je die inzichten, zonder nou helemaal in het geld te duiken, maar hoe zou je dus een advies meer kunnen laten landen?
Ja.
Dat mensen wat meer in beweging komen. Heb je daar een uitleg bij, een idee?
Kijk, het is goed om te beseffen dat zelfeffectiviteit is een gedragstechniek die je inzet om een bepaald gedrag te bereiken, zeg maar. Dus op het moment dat je merkt dat het laag is, ga je daarmee aan de slag. Ik denk dat je dan toch echt bij het begin wil beginnen van, mensen kloppen bij jullie aan met een bepaalde vraag, lijkt mij. Dus van, ik wil mijn geld wegzetten voor later. Dus eerste vragen van, dus eigenlijk wat je dan wil zijn is financieel weerbaar of vrij van geld zorgen. Want we weten allemaal dat geld zorgen natuurlijk heel veel stress veroorzaken.
Ja.
En dat een gebrek aan geld dan wel degelijk ongelukkig maakt.
Ja.
Dus dan zou ik echt beginnen bij het begin van, hoe ziet dat er dan voor jou uit? Want dat kan echt gigantisch per mens verschillen. En vervolgens van, wat heb je dan nodig? Dus dat je eerst de juiste motivatie hebt. En vervolgens die zelfeffectiviteit vergroten. Kijk, stel jij wil meer sparen, dus je moet meer, dat is iets wat je dus elke keer wil doen, dus dan wil je een bepaalde gewoonte hebben, dus dan zeg je oké, elke maand zet ik x bedrag weg op een pensioenrekening of naar mijn beleggingsrekening of op mijn spaarrekening of hoe dan ook.
Ja.
Dus dan wil je eigenlijk gewoontes creëren, Maar ja, dan is natuurlijk helpt zelfeffectiviteit. Maar dan denk ik, ja, misschien is het grote probleem wel dat iemand eigenlijk de vaardigheden mist, zeg maar. Dus of het stukje zelfbeheersing. Dus op het moment dat jouw geld binnenkomt, dat je dan toch al een heel aantal vaste lasten hebt en het vliegt alle kanten op. Nou, daar spelen bijvoorbeeld heel veel apps heel handig op in door die omgeving heel slim in te richten. Dus jij kan, als je er één keer, bijvoorbeeld met je adviseur een keer goed voor gaat zitten en zegt, oké, dit bedrag gaat naar het huis, dit bedrag gaat naar pensioen, dit bedrag gaat naar daarheen. Dat kan je allemaal intikken, dat het allemaal weggezet wordt.
Dus ja, dan automatiseer je gewoon je.
Ja, dus dan is het meer van, wat is precies het gedrag wat je wil veranderen en wat maakt dan het misgaat? Dus in het voorbeeld van sparen, dat je denkt van ja, ik vergeet dat gewoon en dan kijk ik aan het eind van de maand wat ik over heb. Dan is dus de kunst van oké, dan moet ik dus dat momentum pakken en iets uit de omgeving wat mij helpt dat zodra mijn salaris gestort is, dat ik niet vertrouw op mijn eigen wilskracht, maar eigenlijk tools pak. Want ja, dat is supermooi, dus waarom er geen gebruik van maken?
Ja, precies.
Want die omgeving, die app is heel slim ingericht. Dus ik denk dat je uiteindelijk op zo'n manier met je klant mee wil denken om te kijken van hoe help ik hem of haar om dit resultaat te behalen.
Ja, dus wat je zei, wel iets interessants erin, in een soort bijzinnetje van eigenlijk, je moet eerst eens kijken wat het probleem is.
Ja.
Dus het probleem kan in mijn geval zijn dat ik niet de wilskracht meer heb aan het einde van de maand om dat geld actief over te maken. Dus moet ik geholpen worden. Maar het kan ook zijn dat ik in, weet ik veel, er is een beursdaling en ik raak in paniek, want ik zie verlies ontstaan en daar wil ik weg van blijven. Dus dat wordt een probleem. Of een ander probleem is dat ik helemaal niet in de toekomst wil denken, want ik vind het allemaal doodeng. Of, dus dat is eigenlijk wat je zegt. Hey, begin je eens met wat is eigenlijk het probleem wat je wil oplossen in plaats van iets oplossen wat er misschien geen probleem is.
Ja, precies. Want anders werk je aan een soort hoger doel, maar dat hogere doel wordt gevormd door meerdere kleine gedragingen.
Ja.
En dat is wat ik zei, dat je geen one size fits all oplossing hebt. Dat je eigenlijk het gedrag van ik zet elke maand, ik noem maar eens €300 apart op mijn pensioenrekening, heeft een heel ander psychologisch landschap, noemen we dat. Allerlei factoren die daarbij komen kijken dan het gedrag op het moment dat de beurs keldert, dan ga ik niet mijn aandelen eraf halen bijvoorbeeld. Dus daar spelen heel andere factoren mee. Dus de kunst is van oké, het huidige financiële gedrag wat iemand laat zien, waar wordt dat door gedreven, hoe is dat ontstaan? En wat wil iemand? En op basis van dat gedrag, dat je dat gaat analyseren en mensen daar dan de tools voor geeft.
En zijn er een soort, je noemde al autonomie, hè? Dat is iets wat wij als mens heel graag willen hebben. Voelen ons ook veilig in een groep, noemde je.
Ja.
Zijn er een soort van, laten we zeggen, containerachtig begrip of containerachtige dingen die je kunt doen, die vast niet bij iedereen werken, maar die, als je in ieder geval vanuit een soort goede gedachte iets wil doen, doe altijd, A, B of C, of hou daar rekening. Dat werkt bijna altijd wel, of dat kan geen kwaad. Misschien ook zo gedacht. Ja.
Nee.
Oké.
Dat is natuurlijk heel fijn, als dat er wel was geweest. Maar je wil gewoon altijd kunnen teruggrijpen op een goede analyse. Dus je wil heel specifiek weten, wat wil ik hier veranderen? En dan kijken, hoe speelt de omgeving mee van deze persoon? Dan welke huidige gewoontes zijn er nu al als het gaat om geld opzij zetten of beleggen? En kan je me daarin meenemen? Wat doe je dan precies? Of ga rekeningen door? Of open je je post? Weet je wel, dat zijn dingen waar je grip op wil krijgen.
Maar ik kan bijvoorbeeld wel een voorbeeld, wat ik zelf wel grappig vond. Misschien herken je het wel vanuit de overheid wat je noemde.
Mm.
Maar de Britse overheid, die hebben ook zo'n gedragsteam.
Yeah.
En die hadden op een gegeven moment gedacht, waarom, ik weet niet of het nou was dat mensen te laat hun belasting betaalden of hun aangifte niet doen of zo. Dus die hadden op een gegeven moment een brief gemaakt.
Ja.
Waar stond voor mij ik weet niet meer of het helemaal goed zeg, maar er stond iets of op de voorkant van de envelop of in de brief. Wist u dat, weet ik veel. 65% van uw wijkgenoten de aangifte al heeft gedaan.
Ja.
Wilt u ook uw aangifte doen? En dat was mensen, mijn buurman heeft gedaan, dan wil ik het ook doen. Dus er werd een beetje de groeps aangesproken van doe mee met de rest of zo.
Ja.
En dat was u redelijk schieten met hagel, maar het werkte geloof ik wel. Want het ging geloof ik van 65 naar, weet ik veel, 75%, wat eigenlijk een hele grote stap was.
Ja.
Dat soort voorbeelden ken je misschien wel.
Ja, dit is echt een voorbeeld dat je inspeelt op de sociale norm of descriptieve norm. Dus we weten dat we gevoelig zijn voor wat andere mensen doen. Dus op het moment dat je buren die belasting op tijd betalen, dat helpt. Maar er zijn natuurlijk meerdere, en dan kom je dus weer op een goede analyse.
Ja, precies.
Van waarom betaal jij je belasting wel of niet? Dus een heel simpele key kan zijn, ga eens die brief doornemen. Is dat duidelijk? Wat wordt er van mensen verwacht? En vaak kom je dan al op een hele hoop dingen van, ik snap de taal niet. Dit is super onduidelijk. Dus Of er zit niet echt een duidelijk handelingsperspectief. Dus dat je dan mensen makkelijker maakt, duidelijke stappen van wat wil je van iemand hebben. En soms wil iemand wel betalen, maar kan het niet. En staat er niet eens op van, als het lastig wordt om te betalen, we willen met je meedenken. Bijvoorbeeld, of je kan die en die bereiken. Dus dan goed in kaart brengen van het middel wat ik nu aan het doen ben, sluit dat aan op alle factoren die dus maken of iemand wel of niet 1 überhaupt die brief opent en 2 die belasting wil betalen. En is wel duidelijk wat er van mensen verwacht wordt en wanneer. Of kunnen we dit beter uitleggen en gewoon makkelijker maken?
Ja, precies. Dus dat je, wat je zei, we houden van als het... er komen zoveel prikkels op ons af zijn in het begin. Dus we proberen zo min mogelijk energie te verbruiken.
Ja.
Dus als je ook heel moeilijke brief moet gaan lezen, dan denk je, laat maar. Dus ook daar zit al dat soort dingetjes komen terug. Sommige van die kleine stapjes.
Ja.
Wat moet je wel doen? Snap je wat er staat? Waarom doe je het niet? Wat zou je dan moeten doen?
Exact. Dus dan gaat het... Zo'n brief bijvoorbeeld is echt killing voor je zelfeffectiviteit. Want als ik het 3 keer moet lezen voordat ik het begrijp... Ja, dat is... naast dat het me heel veel moeite kost... heb ik ook dan echt minder vertrouwen in mijn eigen kunnen.
Ja, precies.
Dus de kunst is van... dan goed in kaart te brengen van wat wil je precies van mensen... en dan hoe richt ik dus die brief zo in... dat duidelijk is wat er van ze verwacht wordt... en dat ik het vervolgens makkelijk maak. Dus stel, mensen willen dat wel, maar ze moeten het doen. Je kan ook gewoon QR-codes erop zetten, weet je wel. Dat is ook makkelijker voor mensen om te betalen... dan dat je weer zelf moet inloggen. Dus het zijn allemaal... Eigenlijk wil je ook gewoon je klantreis in kaart brengen... van oké, welke stappen verwacht ik nou eigenlijk?
Maar is het, kun je wel als een soort van basis zeggen... wat je ons brein is lui en wil zo min mogelijk doen.
Ja, dus dat is wel een redelijke vuistregel.
Die geldt voor de meeste mensen. Het is allemaal meeste, nooit meer iedereen. Maar dat je dus hoe makkelijker, hoe minder na je hoe minder je hoeft na te denken, hoe gunstiger dat vaak is voor dingen die je moet doen. Is dat zo of niet?
Ja, ik denk dat een groot deel van ons brein is wel echt gefocust op energiebehoud. Dus dan helpt het als je duidelijke stappen hebt, dat het makkelijk te verwerken is. Dat het in die zin ook gewoon... aantrekkelijk is om naar te kijken. De omgeving is gewoon optimaal ingericht. Ja. Dus om dingen meer fluent te maken, dus dat het makkelijker te verwerken is, daar is ons brein gewoon gek op, want dat kost gewoon minder energie.
Nou ja, dus krijg je er ook in die, bijvoorbeeld als je een website moet doorlopen, je moet dingen invullen, zie je tegenwoordig, en dat was vroeger denk ik niet, zie je gewoon waar je bent.
Ja.
Dan zeg je, dit kan ik nog
heerlijk.
Of zo.
Ja, zo'n voortgangsbalk.
Ja, dat werkt dus ook al. Dat soort dat je gewoon gevoelsmatig denkt, ik ben op weg of.
Ja, er zijn heel veel van dat soort dingen die je inderdaad dan toe zou kunnen passen. Ja. Voor dat verwerkingsgemak of ook... Ja, eigenlijk je leidt iemand beter door een omgeving. Dat is wat je aan doen.
En daarmee wordt het makkelijker en dus grotere kans op slagen.
Ja.
In die end. En we hadden het ook even voor het starten volgens mij over nieuwe gewoontes.
Ja.
Dat zijn ook dingen waar op Oudjaarsdag neem je je voor om... Of Nieuwjaarsdag, om iets te gaan doen. Dat lukt bijna nooit. Iedereen is alweer gestopt na 3 weken.
Ja.
Zijn er manieren wel voor de luisterrekening? Ja, als je nieuwe gewoontes wilt toepassen, nogmaals voor iedereen persoonlijk, snap ik, maar zijn er een soort van strategie en hoofdlijnen waar je jezelf mee kunt helpen?
Ja. Ik denk dat de beginvraag is überhaupt van waarom wil je gewoontes ontwikkelen in je leven? En dan kom je dus eigenlijk ook weer terug op dat energiebehoud, dat gewoontes kosten minder tijd, want die voeren we automatisch uit. Dus ik hoef er niet over na te denken dat ik elke dag mijn tanden poets, want dat doe ik al, zeg maar. Dat zit zo in mijn... Ik sta op, ik denk er niet over na, ik trek mijn kleren aan, ik ga naar mijn werk. Dat is een soort van... Ja, bij gratie van herhaling kost me dat dus geen energie meer. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld meer wil bewegen of je wil vaker boeken lezen, dan wil je dat dus herhalen, want dan hoef je er niet meer over te denken. Oh ja, dat is belangrijk en dat wilde ik graag, dus dat ga ik doen. Want wilskracht, daar kom je ver mee, maar dat kan je ook wel zien als een soort spier die af en toe gewoon uitgeput is. Ja, en dan ben je gevoelig voor terugval. En voordat je die spier weer hebt opgeladen, duurt soms gewoon een tijdje. Dus...
Ja, en dan val je dus terug op wat je gewoonte is.
Ja, dus op je oude gedrag vaak. Ja, als je merkt dat je wilskracht is uitgeput en je dus niet een nieuwe gewoonte hebt gecreëerd. Dus dat is in essentie waarom je gewoonte wil, ook vanuit die energiebehoud. En omdat het je eigen leven gewoon een stuk makkelijker maakt. En dan is het gewoon zaak om eigenlijk te kijken van wat triggert deze gewoonte? Dus je hebt vaak een cue, dan vertoon je bepaald gedrag en dat is op een manier belonend nu. En belonend kan zowel zijn dat het dan of de afwezigheid van iets naars is of je krijgt er iets positiefs van. Dus een gewoonte ontstaat door die 3 ingrediënten. En die ga je dan dus aanpassen.
En is je afwezigheid van iets naars, zeg maar. Is dat zeg maar, dus je gaat niet dood Of er is iets heel moois, dus is het pijn en plezier, zeg maar?
Ja, het kan, ja, kan heel groot en heel klein zijn. Dus ja, ik kan bijvoorbeeld studeren voor een examen, want dan krijg ik geen onvoldoende. Of ik kan studeren omdat ik het leuk vind. Dus het is op een manier belonend, zeg maar.
Ja, ja,
dus er
ja,
zit een beloning in. Dus je kan zich, dat kan heel klein zijn en heel groot.
Maar zijn in de basis voor mij gevoeliger voor het vermijden van pijn dan realiseren van plezier?
Doorgaans wel, ja.
Dat is wel minder vanuit een soort... Ik kan mezelf voorstellen dat het wel minder inspirerend overkomt. Als je zegt, als je dit nou niet doet, dan gebeurt er iets heel ergs. Dat is een minder leuke boodschap om te melden. Maar het werkt vaak wel iets beter, geloof ik, hè?
Hangt een beetje van je doelgroep af ook. Kijk, ja, dan kom je heel erg op regulatory fit uit natuurlijk weer.
Regulatory fit, hè? Dat, is dat een jargon ding?
Ja, dat is zeker jargon. Dat is eigenlijk een veranderboodschap die je hebt. Dus... mensen verschillen daar een beetje in. Dus korter de bocht kan je een preventiefocus hebben of een promotiefocus. En mensen met een preventiefocus die zijn meer gedreven door het voorkomen van bepaalde verliezen. Mm-hmm. Zeg maar, dus het minimaliseren van risico's. En mensen met een promotiefocus die zijn meer gedreven door het behalen van groei.
Precies.
Dus, en bepaalde kansen zien. Dus,
kun je zeggen dat de helft van de bevolking heeft de ene en de helft de ander? Of heeft de meerderheid meer het voorkomen van dingen?
Ik weet niet of je dat zo globaal kan stellen. Ik denk dat het met name belangrijk is om op het moment dat jij bepaalde gedragsverandering wil realiseren bij mensen, goed te kijken van oké, welke focus of welke frame heeft mijn doelgroep hier?
Mm.
Dus stel jij wil innovatie doorvoeren op een afdeling van een bedrijf. En dat is een heel technische afdeling, want op het moment dat, ik noem maar iets, hè, ze gaan helemaal kijken naar dat het datacenter niet uitvalt en dat alle verbindingen blijven werken, want anders voorkom je dit. Dat zijn mensen die hebben jaren gewerkt in het voorkomen van fouten. Dus dan kan innoveren, dat is eigenlijk een soort groeifocus dan, hè?
Mm-hmm.
Dus dat is een boodschap die dan niet per se pakt van we willen dit graag, want het is zo mooi en la. Maar op het moment dat je dan gaat vragen van... Oké, wat zijn nou risico's die je vaak tegenkomt? Hoe heb je dat opgelost? Dan gaan mensen ook meedenken. Zit je ook in een andere modus? Maar kom je uiteindelijk wel bij productverbeteringen uit?
Ja, oké. Okay. Dus dan een andere spreek je die andere factor spreek je eigenlijk aan van je doelgroep. Waar je om tafel zit dan.
Ja, ja. En...
We hadden het over gewoonte veranderen.
Ja, ik wou het zeggen. Ik wil ook even naar teruggrijpen. Ja, om goede gewoontes te ontwikkelen is het met name zaak om dus die cues in kaart te brengen. Dus op het moment dat ik op de bank zit en mijn vriend zit daar ook, dan is een trigger van, oh ja leuk, ga een serie kijken en nu chips eten.
Ja.
Dat is dan toch een beetje zo'n, en dat is op een manier belonend. Waarom is het belonend? Ja, met name voor de gezelligheid. Voor mij niet eens per se om de chips. Bijvoorbeeld.
Oh, maar chips zijn toch stiekem best wel lekker.
Chips zijn heel erg lekker. Ja, je moet ze vooral ook blijven eten. Ik bedoel, dat past top. Ook prima als je in de basis gezond eet. Maar wat ik voor mezelf dan doe, dat ik dan denk van... Oh ja, ik pak iets wat er dan dichtbij zit. En op een gegeven moment, als ik dat dan vaker eet... dan associeer ik dat op een gegeven moment met naast mijn vriend op de bank zitten. In mijn geval zijn dat gewoon toastjes met avocado geworden. Want die vind ik ook heel lekker.
Ja, dat is ook best wel lekker.
En zuivelsbread of hutekezen of wat dan ook. Ja, dus ik snack dat dan. Maar dan heb ik wel een iets beter alternatief. Dus ik weet gewoon, oh ja, als ik met hem op de bank zit, dus vrijdag of zaterdag, dan wil ik dat. En af en toe is dat natuurlijk prima. Maar op een gegeven moment merkte ik, ja, het wordt nu wel iets vaker dan alleen dan.
Maar in het begin heb je dan dus, moet je je wilskrachtspier aanspreken. Want je bent moe, je hebt hard gewerkt, je zit eindelijk op die bank. Eindelijk plof je naast die kerel en dan zit daar een zak bolognese chips. Denk je, ja, die is voor mij. Oh, nee.
Precies, ja.
Dan moet je nu toastjes gaan maken. Dat is toch wel even begin lastig. Dus dan moet je ook wel ergens...
Ja, je begint altijd ergens. Maar dat geeft ook niet. En het mag ook tijd kosten, hè, om gewoontes te ontwikkelen. Het is voor mij vooral dat ik dacht, oh ja, wat zijn dan voor mij triggermomenten dat ik heel veel ga snijden? Nee, dat is bijvoorbeeld dan. Of als ik, weet ik veel, om 5 uur thuis kom en ik moet nog koken. Dat is ook een beetje zo'n classic moment. Dat ik dan ook soms merk van ja, ik eet om het eten. En niet per se omdat ik nou zoveel honger heb of heel erg zin dat en dat. Maar sommige dingen helpt het ook om dat dan van tevoren klaar te maken. Of nou ja, je gaat je eigen patronen analyseren. Dus ja, ik zeg ook niet van je moet dat nooit meer eten, want dat moet je natuurlijk vooral doen. Als je daar blij van wordt. En dat is ook leuk om gewoon van het leven te genieten. Maar ik merkte in dat geval van... Ik vind het gewoon leuker om dat dan te gaan doen. En dat is mijn cue. Dus daar koppel ik dan voortaan dat gedrag aan. En als ik dat een paar keer ga doen en hij vindt het ook lekker en het is nog steeds leuk, dan is daar een soort nieuwe gewoonte ontstaan.
Ja, ja, precies. En dan koop je dus makkelijk een doosje met avocado in plaats van chips.
Ja, ja. Bijvoorbeeld, om maar een heel klein... Ja, nee,
snap ik hoor.
Ja,
ik snap geven. Voor mij was vaak in deze podcast, wij, Merel en ik, gaan elke ochtend, elke werkdag naar de sportschool.
Ja.
En dan, maar dat is in principe in de basis, je wekker gaan 17:15 is nooit echt lekker, weet je wel.
Ja, ja,
is toch
ja,
dat je denkt, ja, je ligt lekker. Maar goed, die wekker gaat. En we zijn er zo gewend dat wat we moeten doen is omdraaien en je voet op de grond zetten.
Ja.
Opstaan. En als dat gelukt is, ja, dan de rest gaat vanzelf. Dus dan ga je inderdaad tanden poetsen, sportkleren aandoen, naar beneden, bakje zetten, in de wagen zitten, naar de sportschool.
Ja.
Dan gaat het vanzelf. Als het te lang duurt om die voeten op de grond te zetten, dan ga je dus denken, ah, ik lig wel lekker, ik draai nog een keer om.
Ja.
Op het moment dat dat eerste stukje lukt, dan komt de rest vanzelf. En dat is wel grappig hoe dat al jaren nu bij ons werkt.
Ja, precies.
En daarna voel je je fantastisch, daarvoor heb je geen zin, maar goed.
Ja, precies. Maar jullie hebben dat op een gegeven moment natuurlijk ook gebouwd voor jezelf. Van oké, je bent het elke dag gaan doen, dus er is een cue gekomen. Dan ben je bepaald gedrag gaan vertonen en dat is op een manier belonend voor jullie.
Ja.
Dus of je wordt er allebei relaxer van, of je voelt je fitter, of het is heel gaaf om dat samen te ondernemen. Daarnaast heb je natuurlijk ook een beetje de sociale controle van elkaar. Want je gaat
dat werkt zeker. Ja, ja. Want als een van ons er niet is, dan is het nog wel zo, ja, maar ja, dan oké, toch niet.
Ja,
ja. Ja, nee, dat klopt. Je hebt elkaar wel daarin nodig. Ja, ja, dat klopt wel.
En een gedeelte is ook gewoon, ja, en dan kom ik dus weer op dat eigenlijk holistische perspectief op gedragsverandering van... en realistisch van dat het soms gewoon ook lastig en uitdagend is. En je weerstanden in kaart brengen. En een grote is dus van oké, ik vind het gewoon heftig als die werker gaat. Want ik wil eigenlijk me gewoon nog een keer omdraaien. En dat hoort er ook gewoon bij. En dat van tevoren bedenken en daarop anticiperen van wat ga ik dan doen. En ook die weerstand erkennen van ik snap dat het lastig is. Maar daarmee kom je uiteindelijk verder dan puur op die wilskracht te gaan zitten. En ja... Alleen maar op motivatie
Precies, in te zetten. Ja. Ja, ik weet ook nog wel dat... dat is misschien ook wel... Ik ben benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt, laat ik het zo zeggen. We hebben zelf een keer een beleggingsfout gemaakt. Dat heb ik in deze podcast al vaak gezegd. Ga ik niet helemaal herhalen. Maar uiteindelijk hadden we... dus ik wilde mijn belegging verkopen. Toen belde ik iemand die mij vertelde... Van, serieus, je doet niet zo gek. En met een goed verhaal. En toen dacht ik, oké, ik doe het even niet.
Ja.
Maar ik had dus even iemand nodig. Ik had een soort hulplijn klaarstaan... voor het geval mijn eigen gedrag lastig zou worden...
Mm.
Is dat iets waar je, als je vanuit gewoonte gedacht, hè, dat je denkt, nou, stel, het lukt me toch niet dat je iemand hebt die jouw account behoudt voor je eigen, wat je hebt gezegd.
Ja.
Of dat je zegt, ik heb iemand waar ik op terug moet vallen als ik zelf ga twijfelen. Zijn dat soort dingen die kunnen helpen?
Zeker. Ja, absoluut. Ik denk dat ook, je voelt sowieso al eigenaarschap voor die verandering. Maar het helpt op het moment dat jij bepaalde doelen hebt gesteld en je weet, dan ga ik erop terugkoppelen met iemand. Want dat is ook een soort feedback over progressie die persoon je dan geeft. Daarnaast is die persoon misschien een expert. Daar nemen we ook sneller dingen van aan. En het helpt dan op het moment dat je dat incheckmoment met die persoon hebt... om te kijken van, ja, waar loop ik dan tegenaan? Dus je krijgt eigenlijk ook sneller je factoren en je obstakels in kaart... waar je dus je hele veranderaanpak op aan kan passen.
Ja. En is het ook zo dat... Stel dat ik tegen jou zeg, joh, weet ik veel, ik ga de marathon lopen.
Mm.
En dan zeg je, joh, vertel eens en vertel ik wat over.
Ja.
En dan zien we elkaar weer, we komen elkaar eens tegen en zeggen, hoe is het gaan met die marathon? En ik zeg, ja, ik ben toch niet gegaan. Ja, waarom? Ik had geen zin.
Ja.
Dat voelt best wel een beetje matig, merk ik.
Ja.
Als ik doordat soort dingen gebeuren bewust. Zou je ze ook jezelf nog kunnen helpen door andere dingen te doen? Dus de mensen te betrekken en zeggen, dit ga ik doen.
Mm.
En als je dat dan niet doet, dat je denkt, ja shit, dan gaat er mensen vinden dan een sukkel.
Ja,
of zo.
Nou ja, dat is natuurlijk een beetje gezichtsverlies dan. Hè? Maar ja, het helpt om, denk ik, zeker wel mensen deel te maken van je reis. Dus bijvoorbeeld om samen met bepaalde mensen te gaan trainen. En op het moment dat jij iets de wereld ingooit, dan is het, en je bent op een borrel, dan is het, hey, hoe gaat het eigenlijk met je marathonplannen?
Ja,
dan wil je dat kunnen vertellen van, oh, daar ben ik mee bezig. Of ik loop hier en hier tegenaan. Maar ja, sociale controle is in die zin heel fijn om elkaar accountable te houden. En elkaar te helpen groeien.
Ja, omdat we toch ook dat als mensen zo ons veilig voelen. Dus wil je niet afgewezen worden, toch?
Nee, maar het helpt natuurlijk ook wel om... natuurlijk van tevoren ook de mensen of je team te bepalen met wie je dat dan deelt. Dus bijvoorbeeld stel je hebt een vriend die ook die marathon wil lopen om dat samen te gaan doen.
Ja, ja,
dan hou je elkaar ook gewoon accountable. Kan je samen ook gaan trainen. En het is natuurlijk wel, want je gaat... Ja, als je tegen bepaalde obstakels aanloopt, en dat merken we ook wel in organisaties, dat psychologische veiligheid is ook wel heel belangrijk. Dus de vrijheid om ook te kunnen zeggen, oh, ik liep hier tegenaan, ik voel me zo'n loser, ik baal hiervan. Dus dat je daar ook een open gesprek over kan voeren. Omdat je dan dus ook beter elkaar weer kan helpen en kijkt van oké, hoe kunnen we die verandering wel realiseren?
Ja, precies. Ja.
Dus dat is ook wel een voorwaarde voor gedragsverandering. Meer, ja, misschien dan minder in jouw marathonvoorbeeld, maar wel ook in als je verandering in teams wil
realiseren. Ja, ja, precies. Ja. Hey, we hadden het in het begin ook, dat was voor mij voordat we starten hoor, maar ook nog even over dat discounting.
Oh ja, temporal discounting.
Ja, dat is ook nog wel aardig, want mensen die denken, nou, ik wil wat gaan doen voor mijn pensioen bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Kun je eens uitleggen waarom dat zo lastig is?
Ja, nou dat is ver weg hè, pensioen. Ja, is...
Vandaag
naar een concert gaan is veel leuker dan, oh ja, over in mijn geval, ja ik ben niet 30. Ik ga waarschijnlijk, nou ja, als ik de pensioenleeftijd zou volgen, ben ik volgens mij een keer 70.
Op het moment, ja, duurt nog
even. Werken nog 40 jaar. Ja, we zijn meer gefocust op het heden dan op de toekomst doorgaans.
En waarom is dat?
Nou ja, kijk, wat je met temporal discounting heel erg hebt, is dat een beloning die ik over een bepaalde tijd pas krijg, verliest van waarde. Dus als ik tegen jou zeg van, ja, je kan vandaag 100 euro krijgen of over een week, of laten we zeggen over een maand of over een half jaar, 150 euro, zullen de meeste mensen nu voor die 100 gaan.
Dat is zo gek eigenlijk.
Ja, dat is het ook.
Waarom maar dat?
Ja, dat omdat we nu ook een leuke tijd willen hebben, omdat we het ook lastig in het vinden schatten hoe die beloning precies voelt over een tijd. En nu weten we vrij zeker wat we ermee, ja, hoe dat gaat voelen, wat we daarmee kunnen doen. Dus toekomst vinden we gewoon vrij lastig om, ja, om ons gedrag op te sturen. En dat komt ook omdat huidig gedrag nu ook belonend is. Er zit sneller een prikkel op.
Ja, en ik kan me ook nog voorstellen dat, kijk, vroeger, toen ik op de savanne leefde, dan moest ik, als ik nu kon eten, dan was dat natuurlijk top.
Ja.
Dan ging ik voor, ik kan me ook voorstellen dat je alles wat je kon pakken, pakte je.
Ja, ja, het dat is ook inderdaad evolutionair gedreven, ja. Dus ja, dat is ook waarom we gewoon ook best wel gedreven zijn door het vermijden van pijn. Want op het moment dat jij niet heel alert was, dan werd je gewoon opgegeten door iets anders. Ja. Of je werd verstoten door de groep. Ja, daarom is group membership zo belangrijk voor ons. Want lidmaatschap van vrienden of van een team of van je bedrijf of ja, religie of wat dan ook, geeft ons ook een bepaalde veiligheid. We hebben ook andere mensen nodig om te kunnen overleven.
Ja, dat zit
dus
nog
daarom voelt het niet behoren tot een groep of afwijzing soms heel ingewikkeld. Want het kan ook heel bedreigend zijn voor je zelfbeeld, maar ook vroeger dus letterlijk voor je survival.
Ja, ja, precies. Ja. En maar als je dan nog even naar de pensioen gaat, is er niet, kan je er iets aan doen? Want ik bedoel, het is nog ver weg, dus dat verander je niet. Althans, of je moet gewoon 40 jaar wachten, dan is het heel dichtbij.
Ja.
Maar je wil eigenlijk wel op tijd wat doen.
Ja. Ja. Nou, ik denk dat een groot deel dan ook zit op het intrinsieke motivatie. Dus echt met mensen gaan kijken van, ja, wat is het leven wat jij wil creëren? Eigenlijk, wat zijn belangrijke waarden voor jou? En vanaf dat punt dus ook beginnen. Dus echt vanuit die intrinsieke motivatie aanboren van, waarom wil jij geld opzij zetten? Wat is voor jou een belangrijk leven? En vanuit daar dat gedrag dus gaan sturen. En dan dus mensen gaan helpen om het makkelijker te maken. Dus het begint ook wel echt bij het willen, bij de juiste waarden en drijfveren, toch wel die motivatoren in kaart krijgen. En dan van, oké, hoe kan ik het dan nu zo makkelijk en vooral zo leuk mogelijk maken?
Leuk?
Ja, dat het zowaar leuk kan zijn, ja.
Dus dan moet je dan denken aan een gamification? Stel je elke 100 euro die je stort, krijg je een leuk poppetje te zien die danst. Of nou
ja,
wel flauws, maar...
Nou ja, dat zijn dus wel... Ja, als je dat leuk vindt, er zijn wel inderdaad veel van dat soort technieken wat ook wel helpt. Ik, heel simpel voorbeeld. Wij werken af en toe met Trello. En dat is zo'n bord, dus dan heb je allerlei projectkaarten. Dus op het moment dat ik er één naar afgerond plaats, dan krijg ik een soort confetti op mijn scherm.
Oh, ja, ja, ja.
Het slaat helemaal nergens op, maar toch vind ik, ja, het gevoel, die spelen dus in op het gevoel van, het is fijn om iets af te strepen.
Ja.
Waarom? Het geeft een voldaan gevoel, het helpt met competentie. Ik vind het al heel lekker als ik zelf gewoon letterlijk met pen en papier ergens een streep door kan zetten. Maar ja, deze tool viert een beetje met me mee. Dus dat zijn allemaal dingen van het gewenste gedrag aantrekkelijker maken. Namelijk je to-do's gewoon doen.
Ah ja, weet je.
Dus maar een heel miniem klein techniekje. Los van hoe er ongetwijfeld helemaal na is gedacht over dat interface. Maar ja,
nou ja, maar als het helpt. Ik bedoel, alle kleine techniekjes samen maken een hele grote verandering mogelijk.
Ja,
natuurlijk.
En dat is dus wel het belangrijkste ook wat je dus zegt. Alle technieken samen. En vaak gaan we dan denken van, ja, oh, als we die nudge inzetten of daar hebben ze die brief, heeft dan geleid tot zoveel meer belasting betalen. Dat gaan we ook doen. Ja, dat hoeft helemaal niet te werken in jouw specifieke context. Dus de kern is echt van, ga terug naar hoe wordt dit specifieke gedrag veroorzaakt. En als je dat lastig vindt om grip op te krijgen, dat kan je leren. Daar kan je echt in verdiepen. En doe dan echt een goede analyse. En op basis daarvan maak je veranderaanpak. Dat is echt de kern, ja, denk ik.
Oké, okay, ter afronding dan, want we zijn ja, al heel eind op weg. Heb je nou zelf dat je denkt, nou, als ik een van die dingen die je hebt geleerd de laatste jaren, als je op een borrel komt en je hebt heel weinig tijd en iemand vraagt, goh, wat is nou het meest fascinerende stukje gedrag waar, je, waar ja, we iets in kunnen doen? Ik denk, nou, dat blijft toch altijd leuk om te vertellen, interessant of opvallend of...
Man, dat stel je een hele goede vraag. En dan wat ik zelf het meest intrigerend vind.
Mm-hmm.
Ja. Ja, ik ben dan bijna toch geneigd om weer terug te grijpen op placebo-effect. Omdat dat echt het eerste was wat me echt compleet pakte. Van wow, als ik denk dat het werkt, dan kan ik dus mijn gedrag voor een heel groot deel sturen.
Is bijna fake it till you make it.
Ja, hangt het nou, ja, hangt een beetje van af hoe je het verwoordt natuurlijk, maar...
Nou ja, als ik ze gewoon zeg, ik word gewoon de, weet ik veel, de allerbeste... ik weet zeker, ik ben de allerbeste in iets. En dan ja, hou ik maar gewoon zo lang genoeg vol, dat is ook placebo, want ben het nog niet.
Ja, nou, dan kom je eigenlijk ook wel weer een beetje op labeling theory, hè? Dus op het moment dat jij een bepaald label op iemand plakt, dat de kans ook heel groot is dat mensen zich daarna gedragen...
Oh ja.
Dus er zijn wel een aantal ook meer sociologische studies naar geweest. Op het moment dat jij zo vaak te horen krijgt dat je een probleemjongere bent, zeg maar, of dat je moeilijk bent of dat je lastig bent, ja, op een gegeven moment gaan mensen zich daarnaar gedragen. Werkt natuurlijk ook de andere kant op. Dus op het moment dat jij positieve bekrachtiging krijgt en er wordt echt vertrouwen over jou uitgesproken, is de kans ook heel groot dat je je gedrag daartoe richt. Dus ja, dat zijn wel heel fascinerende dingen.
Ja. Oké, okay, ja, dus met andere woorden, blijf lekker positief. Dat is altijd gunstig.
Nou ja, althans, in de basis is dat sowieso goed. En heb daarnaast wel, denk ik, een heel realistisch perspectief op hoe gedrag ontstaat. En hoe je, ja, doe echt een goede analyse voordat je denkt van, oh, we moeten een filmpje maken of ik ga deze tool toepassen. De vraag is vooral, waarom wil je het doen? En waartoe moet het dienen? En welke factoren pak je aan? Dat, ja, is, dat is echt de essentie.
Welk probleem wil je oplossen? Daarmee mee beginnen.
Ja. Ja, en dat echt goed in kaart brengen voordat je in middelen en oplossingen gaat denken.
Superleuk. Dat... nou, we zijn een beetje aan het einde. Als er luisteren mensen die gewoon morgen eerder op gaan staan om te gaan sporten waarschijnlijk. Of die toastjes gaan eten met avocado. Dat zou allemaal kunnen. Maar er zijn ook misschien wel mensen die denken, hey, ik heb een bedrijf. Ja. Ik wil wel iets veranderen. Ja. Waar kunnen ze, als ik even later commercieel afsluit, waar kunnen ze jou of het bedrijf waar je voor werkt voor inzetten? Of,
ja. Je kan ons voor heel verschillende dingen inzetten. We helpen je met het uitvoeren van allerlei projecten, maar ook we doseren ook veel. Dus dan kan je denken aan in-company opleidingen. We hebben voor heel veel, ja, zowel commerciële organisaties als voor overheden, dus provincies, gemeentes en rijksbreed gedaan. Ja, je kan ons vinden op gedragsveranderaar.nl. Dus daar staat ook alles uitgelegd over trainingen die we geven.
Gedragsveranderaar.nl. Nou, ga daar zeker kijken. Marenne, wijs leuk dat je er was.
Ja, dankjewel. Vond ik ook heel leuk om hier te zijn.
Ja, het ging best soepel, toch? Gewoon lekker.
Jawel. Ja, ik vond het wel leuk om een beetje... Ja, het is altijd mooi om over gedrag te praten. Ja, dus wat dat betreft raak je daar nooit over uitgepraat.
Nee, nou, exact. Dus als jij nou hebt geluisterd of gekeken, deel dit dus met alle mensen die je kent. Waarom? Doel is het om 10 miljoen mensen te bereiken en hen te helpen betere financiële en algemene keuzes te maken. En dit lijkt mij een waanzinnige podcast die daar goed bij past. Dus we abonneren, duimpjes geven, Spotify, overal sterretjes. Je kent de hele Rambam wel. Nogmaals bedankt. Ik ben er denk ik volgende week gewoon weer. En anders later. En trouwens, ik heb er 160 die terug gaan luisteren. Dus dat is ook altijd een goed idee. Fijne dag. Hoi.